2 Koningen 5, het derde vers, waar dan staat: deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. En zette dan boven de prediking een arm meisje en een rijke god. En dan staan we stil bij haar kinderlijk geloof, haar hartelijke bewogenheid, maar ook haar volkomen zekerheid. Wat moet je nou kennen, jongens en meisjes, om de Here te dienen? Moet je nou antwoord kunnen geven wat nou betekent dat er de rechtvaardigmaking van de goddeloze is? Dat je moet vertellen wat nou betekent de wedergeboorte? Dat je kan horen of de preek christocentrisch of christologisch is? Dat ga je al wat draaien in het hoofd, hè. Dat weet je allemaal niet, hè. Dat weet je allemaal niet. Moet je dat allemaal weten? Zegt de Heer nou in de Bijbel, dan moet je dat allemaal weten. En als je dat nou allemaal weet, en als je dat nou allemaal geleerd hebt, dan kan ik je misschien gebruiken. Nou, vanmiddag zien we wat anders. En dan komen we meer in de Bijbel tegen. Weet je wat de Heer Jezus nou vraagt? En wat hij zegt: geloof alleen. Geloof alleen. Een hart dat naar de Heere uitgaat en dat gelooft wat er in zijn woord staat. Al begrijp ik het niet allemaal. Maar kijk maar naar grote mensen, hè. Die begrijpen het soms ook niet. En dan krijg je hele boekwerk. En de ene zegt het is rood. En de andere zegt het is groen. En de ene zegt de schepping is waar. En de andere zegt de evolutie is waar. En de volgende mixt het weer door elkaar heen. Omdat we allemaal maar met het verstand gaan redeneren. Maar de Heere vraagt alleen in de eerste plaats geloof. Geloof mijn heil en troostrijk woord. En er staat niet dat je dan wel 30 jaar oud moet zijn. Maar dan zien we vanmiddag dat de Heer het leert dat hij ook jou kan gebruiken. Weet je dat? Hoe oud ben je? Ik noem een andere Samuel, was misschien nog niet eens 4 jaar oud. En de Heer kon hem gebruiken. Dit meisje is vermoedelijk aan het woord wat er staat tussen de 12 en 15 jaar oud. Maar ze is al eerder weggeroofd, horen we straks. Dus ze was misschien pas een jaar of 8. Maar de Heer kon haar gebruiken. De Heer heeft haar gebruikt. Om in een vreemd land te laten horen dat de Heer nou een God is die regeert. En dat vertelt ze op een eenvoudige wijze. Lieve kinderen, je hoeft maar op een eenvoudige wijze van de Heer Jezus te vertellen, van de Heer Jezus te zingen, dat je hem lief hebt. Bid je daar nou om: Heere, geeft u mij in mijn hart dat ik u mag kennen, dat ik van u mag zingen, dat ik van u mag spreken, dat ik in u mag geloven, dat ik u mag volgen. Weet je, kinderen, dan staat er in zijn woord dat hij zal zorgen. Dan zal hij zorgen. Dan weten we niet hoe het zou gaan. Dan zegt de Heer niet van: je zal nooit ziek worden. Er zal nooit wat gebeuren in je leven. Het zal allemaal van een leien dakje gaan. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt alleen: ik zal voor je zorgen. En ik zal zorgen op mijn tijd dat je thuis zult komen. Eeuwig met mij zult zijn. En dat kan met je 5e jaar, met je 20e jaar en met je 80e jaar. Maar dat de Heere dan zal zorgen. En er hoeft alleen maar achter hem aan te komen. Daarom bid nou maar om dat hartje dat hij mag kennen, dat er hem mag uitgaan. En dan zal de Heere geven wat nodig is. Dan hebben we toekomst. Eeuwige toekomst. We worden vanmiddag meegenomen, gemeente, naar eigenlijk een grote tegenstelling die hier getekend wordt in die paar eerste verzen. En toch moeten we oppassen dat wij niet te veel accent leggen op dat wat een mens gedaan heeft, want daartoe zijn we gauw geneigd. Er wordt van de Aman gesproken. Wat staat er in? Een krijgsoverste van de koning. Een groot man. Een generaal zouden we kunnen zeggen. En dat die generaal gezorgd heeft dat er verlossing is voor de Syriërs. Dus hij zal een hoog aanzien staan bij de koning. Dat blijkt verderop ook al. Wat een man, hè. Daarom kennen we ook zijn naam. Naaman. Die naam moet je niet zo gauw vergeten. Dat is een man waar je wat aan hebt. Die staat pal voor de zaak. Trouwens, het is de vraag maar of Naaman dat allemaal wel gedaan heeft. Want er staat heel nadrukkelijk een paar woordjes bij. Zeker, Naaman heeft de Syrië verlossing gebracht door zijn hand. Maar er staat tegelijkertijd bij dat het is dat de Heere door zijn hand verlossing heeft gebracht. Dat betekent, gemeente, dat er in Syrië mensenkind is die niet naar God vraagt, die God niet nodig heeft, die misschien wel eens van die God van Israël gehoord heeft, maar hij heeft zijn eigen God, hij heeft Rimmon. Zijn eigen God waar hij het van verwacht. Eigen God waar hij menigmaal ook geweest zal zijn met vanwege zijn ziekte. Daar verwacht hij het van. Dus dat is Naaman. Naaman vraagt niet naar God, maar God gaat naar Naaman vragen. Hoe doet hij dat dan? Wel, dan krijg je die tegenstelling. Een klein meisje, hoe heet ze? Weet ik niet. Hoe oud is ze precies? Weet ik niet. Waar heeft ze gewoond? Weet ik niet. Leven haar ouders nog? Weet ik niet. Eigenlijk moet je zeggen, wat weten we nou van dat kleine meisje wat zo schril staat tegenover die grote Naaman? En dan zouden wij, gemeente, verwachten dat de Heere dan ook met de Naaman verder zal gaan. Maar dat doet hij niet. Hij gaat inderdaad, en dan gaat hij nou dat meisje voor gebruiken, gaat de Naaman eerst als het ware op zijn plek brengen. Dat er nou niets meer is, dat hij moet buigen en dat hij het moet erkennen dat er bij zijn God Rimmon niets te vinden is. Maar dat hij als het ware ook letterlijk van zijn wagen af moet klimmen om voor de God van Israël te buigen. Maar de Heere gaat dat meisje gebruiken. Want we zouden wel eens de vraag kunnen stellen, het is toch best wel aangrijpend als je leest dat dat meisje geroofd is. Benden uit Syrië die dan in Israël gekomen zijn en mogelijk in zo'n dorpje terechtgekomen zijn en misschien zijn er ouders wel gedood als ze op straat liep. Misschien zijn ze de huizen wel ingegaan, zoals die bende dat meerdere malen deden en dat ze daar dan jongens en meisjes uit de huizen rukt om ze mee te nemen, om ze daar in Syrië of andere landen op de markt te verkopen als een slaaf en een slavin. En er waren de kinderen uit Israël erg gezien. Dat is heel opvallend. Want als je een slaaf en een slavin had uit Israël, dan kon je rekenen op een plichtsgetrouwheid. Denk u maar aan Jozef. Plichtsgetrouw. Omdat hij niet alleen verantwoording schuldig was aan zijn Heer, maar bovenal aan God. Plichtsgetrouw. En daarom waren, als je zou kunnen zeggen, die Israëlische slaven en slavinnetje best wel in. En ze leverden soms ook een wat een betere prijs op. Maar er waren er wel genoeg, moesten er wel genoeg van zijn. Want een slaaf en een slavin, een gemeente, dat was maar een gebruiksvoorwerp. Een slaaf of een slavinnetje werd al gauw niet ouder dan een jaar of 30, dan waren ze versleten. Dan werd er niet naar omgekomen, dan stierven ze soms van honger, dorst of ziekte. Dan waren ze afgeschaft, versleten, zoals je een nieuwe stofzuiger gaat halen omdat de oude stuk is. Zo werden ze gebruikt. Slaven hadden niets in te brengen, telden in niets mee. En voor een heel redelijk prijsje was er weer een frisse, een krachtige, nieuwe slaaf te koop op de markt. Dus zou dat dan ook met dat meisje zo gaan? Is het nou dat meisje dat daar geroofd is, verkocht is, op de markt in Syrië gekocht is door Naaman, opdat zij als een slavinnetje het werk kon doen wat zijn vrouw dan niet hoefde te doen? Dat zouden we allemaal zo kunnen invullen, maar daar gaan we God voorbij. Want gemeente, wat hier aan de hand is, en daarom staat het ook van zo opgetekend dat de Heere door de hand van Naaman verlossing geeft, want omdat de Heere in Syrië mensenkind heeft die toegebracht moest worden. Die toegebracht moest worden. En daarom is het dat de Heere dat meisje daarvoor gaat gebruiken. Wij zouden zeggen vreselijk. Heer, hoe kunt u dat nou doen? Hoe kunt u dat kind nou wegroven, bij haar, laten wegroven bij haar ouders en dan in zo'n vreemd land doen komen? Ja, maar de Heere was toch met haar. De Heere is toch met haar. De Heere zal toch zorgen. En gemeente, dat blijkt vanmiddag in de geschiedenis ook, dat de Heere heeft gezorgd. Dat de Heere heeft gezorgd dat dat meisje nou niet zal overkomen, dat ze niet als oud vuil weggeworpen zal worden. Maar bovenal is het omdat de Heere haar gebruikt, omdat er Naaman toegebracht moet worden. Zie je, kinderen? Dan gaat de Heere een meisje gebruiken. Dan kan hij jou er ook voor gebruiken. Om dan van de Heer Jezus te spreken, zodat een ander die naar de Heer Jezus niet vraagt en van de Heer Jezus niet wil weten, dat wel gaat doen. En zo is het dat dat meisje nou gekomen is in het huis van Naaman. En dat is heel opmerkelijk, want dat staat er eigenlijk. Ze verkeert waarschijnlijk al wat langere tijd in Syrië, ze verkeert al wat langere tijd in het huis van Naaman. Want het blijkt dat ze de taal spreekt hieruit. Er staat niet dat er een tolk tussen haar vrouw en dat meisje is. Maar ze hoort wat er gezegd wordt en ze kan ook in die taal tot haar vrouw spreken. En ze is in huis gekomen. Want er staat er eigenlijk iets opmerkends. Er staat er in dat tweede vers aan het eind, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. En dan staat er in het Hebreeuws gemeente een woord wat dan in de volgende tekst anders vertaald is. Staat het, och mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet. Dus hier staat in wezen die voor het aangezicht van de huisvrouw van Naaman was. Dus ze was niet alleen in dienst, ze werd niet alleen als een slavin gebruikt, maar de Heer heeft gezorgd dat ze een plaats gekregen heeft in de woning. Voor het aangezicht van deze vrouw. Ze verkeerde daar in huis. Dat is wel heel bijzonder. Dat werd alleen maar bijzondere gevallen, werd dat gedaan. We noemden straks Jozef, ziet u dat dan. Maar zo is het ook met het meisje. Onbekend meisje. We kennen haar niet, geen naam. En toch onnoemelijk belangrijk, want ze wordt door de Heer in zijn dienst gesteld. En waarom is het dan dat ze dan in dat huis moest verkeren? Wel, gemeente, daardoor kon zij horen wat er in dat huis zich afspeelde. Daar heeft ze waarschijnlijk wel gehoord van de nood die steeds groter ging worden. Daar waar een Naaman met melaatsheid geslagen was. En ze zal best ook wel in Israël wel geweten of gehoord hebben, toen ze daardoor nog verkeerde, dat melaatsheid, dat is onrein. De Syriër kende dat niet. Die bleef gewoon thuis. Blijkt dat hij straks ook gewoon naar de koning toe gaat. Maar de melaatsheid is wat de Heere laat zien aan het volk Israël. Dat getuigt van de onreinheid van de mens. Melaats van de hoofdschedel tot de voetzolen toe. Melaatsheid tekent onze onreinheid tegenover God. En vandaar dat in Israël een melaatse niet thuis kon blijven, maar in het vrije veld moest verkeren en het daar moest roepen telkens weer als iemand in de buurt kwam, onrein, onrein, onrein. En ook daarbij was het het aangrijpende dat een onrein ook niet mocht komen in de tempel, dus dat een melaatse ook geen offer voor de zonde en de schuld kon brengen en het voor zichzelf gevoelde dat hij verstoten was van voor Gods aangezicht. Maar hier is het dat meisje dan hoort hoe Naaman spreekt over zijn melaatsheid. Ik weet het staat er niet, maar dat mogen we toch wel gevoeglijk aannemen dat deze man niet zegt tegen de vrouw, maar moet eens kijken, zie dat ik ben melaats, jongen, nou ja, vervelend, nee. Die man weet ook wel wat dat wil zeggen. Zal die niet bij de tovenaars geweest zijn? Bezweerders geweest zijn, handopleggers geweest zijn. Zal die niet bij Rimmon in de tempel geweest zijn, offers gebracht hebben, opdat hij maar genezen zou worden? Want ook deze man weet uiteindelijk, als het doorgaat, is die ten dode opgeschreven. En dat meisje zal dan best wel meerdere malen gehoord hebben, als zijn vrouw vroeg 's morgens, joh, hoe is het er nou mee? Nou, ik keek net in de badkamer en ik zag dat het zich weer wat heeft uitgebreid, joh. Dus de ziekte gaat door, het wordt erger. En dan is het dat meisje die hoort dat wat daar gezegd wordt. En wat gaat dat meisje dan doen? Dan gaat dat meisje, gemeente, niet allerlei middeltjes bedenken van dit of dat, maar dan is het dat meisje gaat getuigen dat er een God in Israël is. Een God in Israël. Want dat staat er eigenlijk. Dat er een God in Israël is. Hier is het dat kinderlijk eenvoudige geloof dat gaat spreken. Dat gaat heen wijzen naar de God van Israël. Dat meisje dat gelooft dat die God, dat wat niemand, geen arts, de knapste chirurg en professor niet kan doen, dat God dat kan doen. Want ook de medische wetenschap kan machteloos staan tegenover een ziekte. Dat ze zelfs moeten erkennen, niet eens te weten wat een mens mankeert. Ik heb afgelopen 14 dagen aangetrouwde nicht wat begeleid in het ziekenhuis. Ene probleem naar het andere, ene kuur naar het andere, ene antibiotica naar het andere. En ze zeiden, we weten niet wat het is. Tot afgelopen donderdag, dus ze zeiden, we weten niet. En gaan we naar huis. Gisteren is ze overleden. Machteloze wetenschap. Met al de middelen die ze hebben. En dan blijkt het dat ze niet bij het leven kunnen bewaren. Is het dan dat we de middelen niet mogen gebruiken? Ja, dat zegt Christus wel. Die gezond zijn niet, maar die ziek zijn, die hebben de medicijnmeester van nodig. Maar als het nou enkel maar bij die medicijnmeester houden, bij die huisarts, bij die chirurg, bij die internist, dan zijn we eigenlijk niet anders dan een Aman. Mocht wel gebruiken. Maar denkt u dat die man, die vrouw met al de kunde, u bij het leven kan bewaren, één ademtocht aan uw leven kan toevoegen? Nee. Maar er is een God die erboven staat. Er is een God die regeert. En dan is dat de medische wetenschap machteloos tegen de muur komt te staan. Dan kan hij bij het leven bewaren. We moeten soms wel eens aan het eind komen met het onze. Wil daar een begin zijn van de kant van de Heer. Ik denk dat het hier bij Naaman is. dat Naaman, dat de Heere nou de tijd voor Naaman rijp acht, dat hij zegt, Naaman weet het niet meer en ziet het niet meer. Maar dan heb ik dat meisje gezonden, omdat het in het huis van Naaman zal spreken. En over wie spreekt ze? Over die God. We zeiden straks, dat is niet helemaal bekend. Het woord wat er nu staat is dat ze tussen de 12 en 15 is. En mogelijk is ze misschien wel met de 8e of de 10e thuis weggeroofd. En toch weet ze dat er een God is. Ouders, hebt uw kind in uw jonge jaren verteld van die God? Want wat u in het jonge leven inscherpt, dat kan naderhand naar boven komen. De wereld weet dat zo goed. Wat denkt u waarom onze overheid naar de crèches wil, niet van 4 jaar, maar dan nog jonger? Om al de ideologieën van onze overheden, alle ismen, communisme, socialisme, ach, noemt u ze maar op, zo jong mogelijk in te scherpen in het leven van uw kind. Dan heeft de overheid met, als ze 20 zijn, een gewillig onderdaan, die dan inderdaad daarna gaat handelen en leven. Dat heeft het communisme in Rusland ook gedaan. En wij denken dat het moet maar komen op de zondagsschool, of als ze 12 zijn, naar de catechisatie. De dominee moet het maar bijbrengen. Zijn we dan nu een beetje laat? Bij het volk Israël deden ze met een 12e en tegenwoordig met een 13e belijdenis van het geloof. Bar mitzwa. En wij schuiven het op. Ja, zo belangrijk wat uw kind meegeeft in het jonge jaren, dat kan zo diep geworteld liggen in het hart. Ik noemde straks al een Samuel. Had het in de consistorie ook leven over. En Samuel, 4 jaar oud, dat veentje, dat wordt daar bij een vreemde man gebracht, bij die tempel met 2 goddeloze zonen, die priesters zijn. Wij zouden zeggen, Hanna, waar begin je aan, meid? Zoek een andere adres. Nee, ze heeft het de Heere van tevoren beloofd en de Heere heeft op die belofte gegeven en nou zal ze dat kind er brengen. Omdat zij weet dat de Heere zal zorgen, maar ook heeft ze dat kind het ingescherpt. En dan staat er zo heel verwonderlijk aan het eind, dat als dan die moeder weggaat, dat Samuel niet roept, mam, mam, niet weggaan, mam, hier blijven, mam, ik mee. Lieve kinderen, dat zouden wij toch doen, hè. Als mam je bij een vreemde man achter zal laten en ze loopt weg, dan zeg je, nee, mama. Weet je dan wat Samuel deed? Die ging op zijn knietjes. En hij bad al daar de Heer aan. Had van zijn mama gehoord wie de Heere wilde zijn en dat de Heere nou kon zorgen. Zou dat meisje het niet van haar moeder en ook van haar vader uiteraard, maar begint toch bij moeders, laten we eerlijk zijn. Hè? Tenminste, anders ben ik altijd tekortgeschoten hoor. Mijn vrouw, mijn kinderen moest leren het in de kindergebedje en lezen, voorlezen uit de kinderbijbel. Ik was druk met de zaken en ik was druk met de studie. Wat zag je kinderen? Als vaders kunnen we vaak, het is vaderdag hè, nou, wat zijn we vaak in gebreken gebleven. We kunnen beter maar een dubbele moederdag maken. En voor alle zorg, daar begint het toch mee, moeders. Hebt u het gedaan, uw kind zo jong mogelijk het voorhouden, eenvoudig kindergebedje, eenvoudig vertellen dat er nou een God is die regeert en dat we de Heer Jezus hebben die ook voor een kind gekomen is. Omdat een kind zalig zou kunnen worden. Omdat het nou in het hart gaat leven. En hoe jonger dat ingescherpt is, dan blijkt ook hier, dan is het dat dat meisje daaraan denkt, dat ze daar in dat vreemde land is. Dan weet ze dat er is een God in Israël. Nee, niet die Rimmon waar Naaman toe gaat, waar zijn vrouw naartoe gaat. Nee, die God in Israël. Dat is dat kinderlijke geloof wat hierin openbaar komt. Als ze voor zekerheid en stelligheid, als ze hoort van hoe het met Naaman gaat, tegen haar vrouw gaat spreken. over de God van Israël. Dat is dat kinderlijke geloof. Want dat zegt ze toch ook. Ach, dat hij nou zal zijn. Hij de profeet die te Samaria is. Ja, zegt u, maar dan is het dus eigenlijk, zegt ze, je moet maar naar de dominee gaan. Nou, zo is het niet bedoeld hoor. Maar toen de tijd was het, de profeet was de ambassadeur van God. Dus Elisa hier is de ambassadeur van God. Zoals ook Elia het voor die tijd gezegd heeft tegen Agab. En er zal geen regen zijn dan naar mijn woord. Ho, 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 Elia, niet zo hoogmoedig. Nee, dat waren zijn woorden niet. Dat waren de woorden Gods die als een profeet uitsprak. God gebruikte daar de profeet om dat profetisch, om dat goddelijk getuigenis te doen laten horen. Dus als dat meisje heen wijst naar de profeet, dan wijst dat meisje heen naar de God van Israël. En als je dan voor de profeet kwam, dan is het dat de profeet het namens jou, in dit geval Naaman, het de Heere kon voorleggen en namens de Heere de boodschap gaf aan Naaman. Proeft u? Dat was toen de tijd de weg, wat je dan meerdere malen in dat Oude Testament tegenkomt. Wat ook van Samuel staat, hij kende de Heer is nog niet, wilde dat zeggen dat hij geen opvoeding had, het je wel, maar God had nog niet zich geopenbaard aan Samuel, dat doet hij dan in één keer in de nacht. Dan maakt de Heer zich bekend en dan gaat hij door middel van Samuel tot het volk spreken en Samuel spreekt namens het volk tot de Heer. Wel, dat is die profeet de Samaria. Dan gaat ze hem heen wijzen. Weet u wat heel wonderlijk is? Het is u misschien ook opgevallen met het lezen. Dat zij dat zegt, ze stuurt hem niet heen naar de koning van Israël. Trouwens, in die tijd was daar een goddeloze koning. Dat hij nog grotere zonderen deed dan Jerobeam staat het zelfs van. Dus het was een koning die eigenlijk van die God van Israël niks wilde weten. Dat blijkt ook na die tijd. Als die brief er komt van de koning van Syrië, dan zegt hij, hij daagt me uit, hij wil weer oorlog voeren. Maar die koning van Israël zegt niet, ik zal je doorsturen naar de profeet, de ambassadeur van de God van Israël. Maar dat hij straks wel naar Naaman heen gaat, opmerkelijk. Hij moet eerst daar het leren, dat het ook niet van een koning te verwachten is. Maar dat hij afhankelijk is hier van een profeet. En dat al die schatten die hij meegenomen heeft, dan moet hij bij het leven kunnen bewaren. Dus dat meisje wijst hem mee naar de God van Israël. In dat kinderlijke geloof. Dat daar een God is die regeert en die het kan doen. Voordat we bij haar zekerheid stilstaan, wijzen we er ook nog even op. Wat je bij dat meisje dan vindt, een hartelijke bewogenheid. Daar even wat kort over. Want hoe zouden wij nou regeren, gemeente, als je in je eigen, in je ogen een vijand die je hebt, eentje die, nou ja, in dit geval als Heer over jou heerst, jij mag je eigen leven niet beleiden, hij bepaalt wat je wel of mag doen, jij bent zijn eigendom, en mogelijk is hier, want daar heeft God dan ook voor gezorgd, is zij op een redelijke manier behandeld geworden, maar ze was haar vrijheid toch kwijt. Ze was haar vrijheid toch kwijt. En wat zou je dan doen? Wat zou je doen, jongens en meisjes, als die jongen uit de klas die zo gemeen kan schoppen of knijpen, en je ziet hem op het schoolplein in één keer op plat voorover gaan. Een knie kapot. Dan zeg je, ja, lekker, eigen schuld, dikke bult. Waar of niet? Bewogenheid. We zouden denken dat dat meisje denkt, nou, het is maar goed voor hem. Had hij mij maar niet moeten kopen. Het is zijn eigen schuld. Dan kunnen wij zo denken over onze naasten. Zo wat gebeurt met die werkgever die u heeft ontslagen. Als ze wat gaf, wat moet ik allemaal opnoemen, lieve mensen, u weet het wel. En als er dan wat gebeurt, ja, dan zeg het misschien niet hardop, maar heimelijk in je hart denk je, nou, dat heeft hij verdiend. Dat heeft hij verdiend. Weet u wel wat u zelf verdiend hebt? De hel. De hel. Dat hebt u, jij en ik, verdiend. Als God ook zo zou handelen. Zoals wij dan zouden handelen. Dan is dat het enige wat er voor ons is. Maar nou is het wonder dat hij vijanden zoekt. Dat Christus gekomen is om voor vijanden te bidden. En dat we eigenlijk dat ook in dat meisje terugvinden, wat eigenlijk de Heer Jezus dan gezegd heeft, leert voor mij. Dan zegt hij in Lucas 6, maar hebt u vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen en uw loon zal groot zijn en gezult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goedertieren over de ondankbare en over de boze. Weet u wat ik bij dat meisje iets terugziet? Dat wat Christus straks ook openbaart, leert van mij. Je kunt zeggen, hier Jezus was het Oude Testament nog niet. Nee, dat klopt, maar wel de tempeldienst. De offerdienst, heeft het kind ook van geweten. Dat voortdurend geeft gewezen van het Lam Gods. Dat gekomen is voor om vijanden te verzoenen, goddelozen te rechtvaardigen. En dat vanuit die hartelijke bewogenheid dat meisje daarom niet zwijgt. Dat ze ook kunnen doen. Nee, dat ze niet kunnen doen. Dat is niet waar. Waarom had ze dat niet kunnen? Omdat God haar gebruikt. Omdat God haar zendt. Omdat God haar op die plek brengt bij Naaman. Omdat God het met Naaman gaat vragen. Die hem niet zoekt en naar hem niet vraagt. Daartoe wordt dat meisje gebruikt. Omdat ze Naaman zou vertellen van de God van Israël. En dat ze in die hartelijke bewogenheid vol overtuiging dat dan ook aan haar vrouw vertelt. Want het blijkt ook wel dat de vrouw van Naaman, die vertelt het ook weer aan Naaman. En Naaman gaat met dat verhaal van dat meisje naar de koning van Israël. Ziet u hem gaan, de generaal? Koning, nou heb ik u wat te vertellen. Man, zeg het eens. Je hebt zo je best gedaan voor het volk. Kan ik wat voor jou betekenen? Kan ik over je... Ja, dat slavinnetje bij ons in huis, weet u wel? Ja, dat weet ik. Nou, dat slavinnetje, dat zei dat daar een profeet in Israël is die kan mij genezen van mijn melaatsheid. Ach man, geloof toch dat onzin niet van dat kind. Kom nou toch. Als nou de beste artsen die ik hier heb, als die je nou niet kunnen genezen, als onze God Rimmel je nou niet kan genezen, man, luister toch niet naar de onzin van zo'n kind. Leg dat toch naast je neer. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Omdat dat meisje vol overtuiging ervan heeft gesproken. En dat het geproefd is door die vrouw, die bewogenheid die bij dat meisje gevonden werd met haar man Naaman. Het wordt geproefd of we iets maar zeggen om iets te willen zeggen, of dat we iets zeggen uit bewogenheid, omdat we niet willen dat de ander verloren zal gaan. Daar gaat het toch om. Zijn we nou bewogen met de ander? Is het dat we dan inderdaad naar die ander het zeggen met als het ware een hart vervuld met medelijden? Vervuld met barmhartigheid. Vervuld met die goede tierenheid waarvan Christus spreekt. Opdat we die ander aanzien. Al is het dan mijn vijand. Ja, ik weet wel, daar is genade voor nodig. Dat doen we vanzelf niet. Dan gaan we er met een bocht omheen. Dan willen we er niet van weten. En als we naderhand horen dat hij dan toch gestorven is. Dan zeggen we, ja, het was te verwachten. Nee. Een bewogenheid staat er niet, maar ik denk zelfs dat dat kind de knietjes heeft gebogen voor de Heere. Heere, zoudt u naar Naaman willen omzien? Zoudt u ook voor Naaman willen zorgen? Want dat is nou gemeente, dat eenvoudige kinderlijke geloof, dat het van Christus heeft geleerd om ook naar vijanden om te zien. Dan zijn we vol bewogenheid naar die ander toe. En dan zijn we niet kil en hard, zoals een godsdienstig mens. Vreselijke mensen, hè? Kom je ze ook wel eens tegen? Die beetweters. Ze hebben altijd gelijk en jij doet altijd verkeerd. Het moet altijd zoals ze het zeggen. En als je dan tegen ze zegt, maar mag je nou de Heer Jezus kennen? Ja, dat zal zomaar niet gaan. U kent ze wel. Je wordt er zo moe van. Je wordt er zo moe van. De Heer zegt, geloof alleen. Ja, Heer, schenk dan dat geloof als het er niet is. Werkt dat dan in mijn hart? Het is van zijn kant maar één woord. Roep hem daarin dan aan. Maar dan is het dat er bewogenheid is naar de ander. Ik weet nog goed, jongens en meisjes, dat ik aan me open... Ik heb wel eens eerder gezegd, ik heb een groot vrezende open gehad. Ik soms zo nog eens naar zijn fotootje kijken en dan ben ik 76. Maar dan denk ik, ach open, wat had je toch een wijsheid. Dan heb ik universiteit en je hebt de lagere school niet eens afgemaakt. Maar zo heel eenvoudig de dingen dan kon zeggen. Ik weet nog dat ik naar me toe ging, weet je wat, die uitverkiezing, dat kent u ook wel. Dat zullen jongens en meisjes ook wel horen, de uitverkiezing. Ja, een mens moet uitverkoren zijn en als die niet is, ja. De uitverkiezing is troost, zegt de Duitse leraar, dus daar hoor ik dan weer niks van. Maar ik hoor mijn opa nog zeggen, toen we het ook aan hem vroeg, opa, hoe zit het nou? Hij zegt, ach joch, er stond in de Bijbel dat er maar één uitverkoren zou zijn. Ging bidden, heren, mag ik dat zijn? Hij zegt, nou, als dan de heren mij uitverkiest, dat ik het in mijn hart mag weten dat ik zijn eigendom geworden ben, dan ga ik bidden, heren, als het nou voor mij kan het toch voor de hele wereld. Kijk, dat is leven. Het leven is gunnend. Dat zie je nou bij dat meisje, dat leven, dat is gunnend. Dat gunt niet de ondergang, dat gunt niet de dood van haar Heer. Maar dat gunt het leven. En dan niet eens het lichamelijk leven, maar dat gunt dat eeuwige leven. Dat ook hij, de Heer Jezus, zou mogen kennen. Dat hij vanuit dat geloof mag leven. Kijk, dat is gunnend. En dat is nou wat je hier dan ook bij dat meisje gaat zien. Dat is nou dat gunnende leven dat gevonden wordt, waarom ze het ook vanuit haar hart zegt en dat wordt geproefd. En vandaar is het ook dat die vrouw het tegen Naaman zegt en Naaman ermee naar de koning kan gaan en durft te gaan. Om het te zeggen tegen de koning, het is niet een misschien, maar ze heeft het gezegd met volle overtuiging en met volle zekerheid. Dat ik genezen zal worden. En die koning zegt dan niet, ach man, dat moet je allemaal niet geloven van zijn kind. Nee, zegt de koning, ik zal je weer sturen naar de koning van Israël. Zie je, kinderen, je hoeft geen universiteit te hebben om goed van de Heere te spreken. Maar zo heel eenvoudig als dat meisje te zeggen, dat de Heere nou kan geven wat een mens niet kan. Wat een arts niet kan. Wat een dominee niet kan. Maar de Heere wel. Zo heel eenvoudig. Net als dat meisje. En er is er nog iets. Een volkomen zekerheid, zeide. Want dan lezen dat ze naar haar vrouwen. Och. Dan klinkt die het medelijden, die bewogenheid al uit. Hè? Och. Och, het is niet ach en wee, maar och. Dat och. Hij is hier niet op zijn plek. Hij moet even ergens anders zijn. Hij moet daar zijn. Waar de Heere spreekt. En waar de Heere door de mond van zijn profeet de woorden kan geven ten eeuwige leven. Och, zegt ze nog, mijn Heer, waar voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem misschien van zijn melaatsheid ontledigen. Lieve mensen, laten we nou eens eerlijk zijn. Dat zouden wij toch zeggen. Ja, ik weet het niet. Het is, ik weet wel. Er zijn wel meer wonderen gebeurd. Dus je zal het toch minstens kunnen proberen. Maar ik durf je geen zekerheid te geven of het zal lukken. Misschien kom je nog wel beroerde daar vandaan terug. Maar probeer het dan toch in ieder geval. Dan heb je in ieder geval van alles geprobeerd wat nog maar mogelijk was. Dat doen wij toch? Of zijn wij vanuit de volle overtuiging dat we heen zenden tot de Heere? En het zeggen, hij is degene die regeert. Hij is degene die regeert. Ook in de anderhalf jaar achter me. We gaan het maar niet over hebben met hoe ik er allemaal over gedacht heb. Maar hier en daar heeft wel eens pijn gedaan dat er zo weinig sprake uitgegaan is vanuit de kerken naar de wereld toe. Ik hoorde alleen maar, ja, maar je moet rekening houden met de wereld. Ja, je komt toch wel in de pers. Maak je nou maar geen zorgen. Als die gasten niks te schrijven hebben, dan zoeken ze wel iets op. Dus je komt er toch wel in. En de wereld houdt echt geen rekening met de kerk. Maar de kerk is wel geroepen te getuigen van hem. Te getuigen dat hij dat virus als een roepstem gaf. En het daarmee roept tot de einde der aarde. Wend u tot mij, want ik ben God en niemand meer. Dat hadden we meer moeten getuigen. Daar had meer sprake vanuit mogen gaan. Ja, dan had je als Urk wel weer de voorpagina van de krant gehaald. En dan douwen Staphorst er nog bij. En dan douwen Opheusden er nog bij. En Barneveld er nog bij. Het zal allemaal waar zijn. Maar het getuigenis heeft geklonken. Het heeft geklonken. En hoe is dat getuigenis dan? Niet dat misschientje. Ik las het net zo wel. Ik weet niet of de jongens en meisjes het opgevallen was. Dat ik dat woord erbij zei, dat staat er niet, hè. Dan zou hij hem misschien van zijn melaatsheid ontledigen. Nee, gemeente, hier staat nou vol overtuiging, volkomen zekerheid dat dat meisje zegt die tot de Heere de toevlucht nemen, zullen die beschaamd uitkomen. Dat is wat. Dat zegt dat jonge ding. Met die overtuiging. Die vrouw zegt niet, kind, hoe weet je dat dan zo zeker? Nee, ze zegt het met die zekerheid dat die vrouw het voelt, gevoelt. Dat het maar niet een verhaaltje is. Maar dat het iets is wat komt uit het hart van dat kind in de volle overtuiging. Die het van de Heere verwachten dat die niet beschaamd zullen uitkomen. Doet u dat ook? Doet u dat ook? Verwacht u het van de Heer of verwacht u het eerst nog een beetje van je eigen godsdienstige regeltjes en invullingen? Je nette leventje, je passende leventje, je Bijbel lezen, je bidden. Allemaal noodzakelijk. Allemaal wat de Heer zegt. Maar nog als een onnutte dienstknecht hebben we gedaan wat we moesten doen. Het maakt u niet zalig, maar de Heer kan het wel gebruiken, dat weet ik. Maar wat is nou noodzakelijk? Dat volkomen vertrouwen stellen in de Heere die het van hem verwachten niet beschaamd zullen uitkomen. Dan gaat u met de wonderdoend God van doen krijgen. Dan gaan er dingen gebeuren in uw leven die u op dat moment nog niet ziet, maar dat u na die tijd het moet zeggen. Hoe heeft de Heere toch gezorgd? Hoe heeft hij de weg gebaand? Ik heb het niet gezien. Maar achteraf, hij was het die de weg baande. Hij ging mij voor en ik mocht achter hem aankomen. Om met die volkomen zekerheid nou het van hem te verwachten. Kijk maar naar dat meisje. Laat naar Amon gaan en hij zal genezen worden. Hij zal van zijn melaatsheid ontledigd worden. Dat is wat ze zegt. En ze is er overtuigd dat God haar niet beschaamd zal doen staan. En dat God dat dan gebruikt om ook een Naaman op zijn knieën te brengen. Naaman op zijn knieën te brengen. Dat zal dat wat zijn hè, straks. We hebben bij de rest niet stilgestaan, dat doen we nu ook niet. Maar wel wil ik zeggen dat er straks Naaman thuis komt, u weet, met die kar vol met zand en die gooit hij in zijn voortuintje. Omdat hij daar op dat zand uit Israël de God van Israël wil dienen. Dat er dan niet alleen een Naaman daar knielt, maar ik ben overtuigd dat Naaman het zegt tegen zijn slavinnetje. Nee, tegen zijn geestelijke dochter. Kom meid, laat ons de Heere aanbidden, laat hem groot maken. Er zijn er twee al in Syrië die getuigen van een levend God. En dan kan Naaman het ook niet meer houden bij de afgod. Trouwens mag dat er even tussendoor, het werd straks zo gelezen, mooi. En dan hebben we gelezen wat er dan staat of wat Naaman dan zegt. Wat dan Naaman zegt tegen Elisa in het 18e vers: in deze zaak vergeven, heer uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmen gaan zal om ze neer te buigen. Dus zij ziet al voor zich gebeuren dat hij mee moet als die overste, als die generaal met de koning, en dat daar de koning op zijn arm moet leunen, en dat hij ook in dat huis van Rimmen staat, en als de koning buigt, ja, dan moet hij ook wel meebuigen. De Heere vergeven het. Maar weet u wat mij opgevallen is? Het staat in de toekomende tijd, dat wat nog zal gebeuren. Het wonderlijke is ook, als u verder leest, dan wordt deze koning ziek, en dan is hij niet met die koning meer in dat lijf. Maar er staat in het Hebreeuws, en er staat in de kanttekening, en lees ik dat maar voor. Er staat er in de kanttekening: in deze zaak vergeven, de Heer uw knecht, wanneer mij hier in het huis van Rimmon is ingegaan, om zich daar neder te buigen en op mijn hand geleund heeft, dat ik mij in het huis van Rimmon heb nedergebogen, dat ik me al zo heb nedergebogen in het huis van Rimmon, de Heer vergeven, toch uw knecht in deze zaak. Ziet u, dan gaat het schuld worden dat hij dat gedaan heeft. En hij vreest ervoor dat in de toekomst ook, en je hoeft niet eens te kiezen voor beide. Maar dan gaat het verleden, want het staat heel nadrukkelijk in die verleden tijd in het Hebreeuws, dan gaat het schuld worden wat je gedaan hebt. Terwijl je misschien eigenlijk zegt, ja, ben er weer opgevoed. Ik heb niet anders geweten. Mijn ouders die gingen al naar de tempel van hem, en als kind, als jochie hebben ze me meegenomen enzovoort. Nee, dan gaat het schuld worden, dan gaat uw verleden schuld worden, dan gaat u met een David ook zeggen, Heere, vergeef de zonde die ik in mijn jonkheid heb bedreven. Proeft u? Dat is het teken van leven. Want de dode gevoelt het niet. Een geestelijk dode voelt die dingen niet. Maar een geestelijk levende, die gaat het ervaren. En dan gaat het schuld worden voor de Heer. Daarom durf ik te zeggen dat hij dan tegen het meisje zegt, kom, maak met mij de Heer groot. En zo is het dat nou dat meisje van spreekt. Niet van, het is een misschientje, maar het is een vastheid en een zekerheid, een volkomen zekerheid. Misschien heeft ze het wel ervaren. Daarom, Heer, hebt u mij hier naar Syrië gezonden, in het huis van Naaman gebracht, omdat hij toegebracht zal worden. Lees de Heer er nog voor kunnen danken. We kunnen danken voor die weg dat de Heere haar wilde gebruiken, opdat daar weer een parel gehecht zou worden aan de middelaarskroon. Een jong meisje, lieve kinderen, zoek de Heere vroeg, opdat je ook vroeg en jong van hem mag spreken, ouderen. Is de vrijmoedigheid bij ons? Is de vrijmoedigheid bij ons om nou van de Heere, nee, niet preken, dat hoef je niet te doen. Er wordt soms al te veel gepreekt, maar eenvoudig getuigen dat de Heere goed is, dat de Heere zorgt en dat de Heere naar slechte mensen omziet. En dan moet u niet zeggen, dat ben jij. Nee, dan zeg je erbij zoals ik ben. En daarom kan die voor jou, voor u ook zorgen. Om op een eenvoudige wijze rijk te getuigen van die grote God. Die het verlorene zoekt en mensenkinderen daartoe wilt gebruiken. Als dat jonge meisje daar in Syrië. Opdat Naaman toegebracht moest worden. Het woord is van vandaag tot ons gekomen. Vanmorgen uit Efeze zag ik op het bord beneden staan, nu uit 2 Koningen. Maar het is Gods woord. En waarmee komt God met dat woord tot ons? Opdat u misschien wel bekeerd zou worden. Nee, het staat in zijn woord dat hij geen lust heeft in uw dood, maar dat u bekeerd zult worden, leven. Hij zoekt door dat woord uw leven. U moet nooit vragen aan God of hij u levend wil maken, of hij dat wel zou willen. Dan zegt hij, heb ik daartoe dan mijn zoon gegeven? Juist opdat doden zouden leven. En daarom is hij gekomen, dat mag uw pleitgrond zijn. En u die het mag kennen, met de Naaman en met dat meisje, moet u het niet herkennen. Er was niks van mezelf bij. Maar het is alles door u alleen. Alles hebt u gedaan. U zocht me op, u sprak tot me, u bracht me op de knieën. U nam het mijne mij af, om dat wat van Christus is mij te geven. Dan blijft alleen maar een roemen over in de Heere. Dat meisje roemt in de Heere, ondanks, zouden wij zeggen, haar omstandigheden, nochtans. Naaman gaat roemen in de Heere. Zie je die grote generaal? Hij ligt er op zijn knieën voor de God van Israël. Ja, de grote generaal getuigt. Rimmon kan niet genezen. Maar de God van Israël kan genezen naar lichaam en ziel beide. En daarom is ook nog dat woord steeds levend. Tot hiertoe en vanmiddag in ons midden. Opdat we die God zouden zoeken. En die God zouden vragen. Nee, niet met een misschien. Maar met de overtuiging dat hij het in zijn woord zegt. Dat hij hem verwachten. Dat hij die zal horen. Amen.